Goedemiddag, broeders en zusters. De vorige keren dat ik hier gesproken heb, heb ik het meestal toch wel gehad over een van de belangrijkste aspecten van de tijd waarin wij leven. En de tijd waarin wij leven, die neem ik dan niet al te krap, die neem ik een beetje breed. 2000 jaar is tamelijk breed namelijk. Want die tijd waarin wij leven, die wordt in de schrift aangeduid met de uitdrukking de verborgenheid, of in de nieuwe vertaling het geheimenis. En over die verborgenheid hebben we al vele malen gesproken. En het is voor mij wat makkelijk om even aan te sluiten bij Psalm 8, wat zojuist al gedeeltelijk gelezen werd. Psalm 8 wordt immers in Hebreeën 2 weer aangehaald. En daar betoogt Paulus dat de persoon uit Psalm 8, die mens, namelijk die zoon des mensen uit Psalm 8, dat die een weinig minder geworden is dan de engelen, maar dat hij inmiddels wel degelijk met eer en heerlijkheid gekroond is en dat hij gesteld is over de werken van Gods handen. Maar bovendien staat het dan achteraan, maar wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wel nu, dat is het kenmerk van de tijd waarin wij leven. Dat wij niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat ligt niet aan ons, dat ligt niet aan onze ogen, dat ligt gewoon aan hemzelf. Hij houdt dat feit dat hem alle dingen onderworpen zijn, simpelweg voor ons verborgen. Dat is niet een eigen verklaring of zo, of een oplossing van een wat moeilijk raadsel of iets dergelijks. Dat is gewoon wat de schrift daarover leert, hoe vervelend wij dat misschien ook vinden. Maar het verschijnsel doet zich voor dat de Heer inderdaad volgens Psalm 110, om maar weer een psalm te noemen dan, gezeten is ter rechterhand Gods en dat hij daar gekroond is met alle heerlijkheid, maar dat hij daar op het moment weliswaar zit als gesteld boven elke overheid en macht, maar desondanks wordt hij daar niet genoemd onze koning, of als degene die heerschappij over ons voert, maar hij wordt daar genoemd als onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En ook dat vindt zijn tegenhanger in dat wat Paulus er in de Hebreeënbrief over verklaart. We hebben namelijk te maken met het verschijnsel dat de Heer door de opstanding geworden is, de Zoon van God en de erfgenaam van God, de rechthebbende op de troon over de ganse schepping en meer speciaal over de nieuwe schepping uiteraard, waarvan hij de eerstgeborene is. Maar dat wij vandaag aan de dag leven in een tijd waarin deze dingen bewust voor de wereld verborgen gehouden worden. En daarom wordt deze tijd waarin wij leven ook genoemd in Efeze 3 de bedeling der verborgenheid. De bedeling waarin al Gods werken per definitie verborgen zijn. God houdt ze verborgen voor de wereld. Hij openbaart ze overigens, dat is Efeze 1, aan zijn kinderen, aan degene die zich daarvoor openstellen. Dat is een ander verhaal. Hij openbaart ze aan ons, voor zover wij willen. Want laat ik dat er dan vooral van tevoren bij vertellen. Hè? En dat wat verborgen is, is in de eerste plaats natuurlijk die koning. Hij die gezet is boven elke overheid en macht. En wij zien immers niet dat hem al die dingen onderworpen zijn. Wij zien hem dus niet als de koning. Hij is een koning, maar een verborgen koning. Maar hij is niet de enige. Hij is niet het enige wat verborgen is. Er wordt in het Nieuwe Testament een hele reeks van zaken genoemd die met de koning verborgen zijn. In de eerste plaats natuurlijk het koninkrijk zelf. Want als de koning verborgen is, dan is het koninkrijk als zodanig verborgen. Er zijn nog meer dingen verborgen. Wij bijvoorbeeld, over ons wordt gezegd dat ons leven in Christus verborgen is bij God. Ons leven verborgen in de hemel bij God in Christus. Ook wordt er geleerd dat de gemeente, wij tezamen dus feitelijk, wij als lichaam van Christus, tezamen, collectief verborgen zijn. En in die verborgen positie zijn wij het lichaam van Christus. En deze verborgenheid is zeer groot, zegt Paulus in Efeze 5, dus ook een verborgenheid. Maar hoe dan ook, deze verborgenheden zijn in wezen positieve zaken. Er is nog een verborgenheid, die van de gedeeltelijke verharding van Israël. Want ook dat is een positieve zaak. Niet dat Israël verhard geworden is, maar dat is ook geen verborgenheid. Dat is in het Oude Testament immers gepredikt en van tevoren voorzegd. wat niet voorzegd is en wat deel uitmaakt van de verborgenheid, is dat die volharding weliswaar ligt over heel Israël, over het volk als zodanig. Maar wanneer we praten over de leden van het volk, dan wordt er gezegd dat die verharding voor een deel over Israël gekomen is. Dat wil zeggen, er is een deel wat niet verhard is en wat wel degelijk te bereiken is en openstaat voor het evangelie vandaag aan de dag. En dat is dan ook de manier waarop Paulus zijn eigen uitspraak dan interpreteert, want hij zegt in hetzelfde hoofdstuk waarin hij over deze dingen spreekt, in Romeinen 11, dat hij zelf bezig is om enige uit hen, uit zijn broeders naar het vlees, uit Israël dus, te behouden. Want de verharding is maar voor een deel over Israël gekomen. Ook een positieve zaak dus. Maar goed, er zijn veel van deze verborgenheden die in de schrift genoemd worden. Ik wil vanmiddag stilstaan voor de afwisseling eens een keer bij een negatieve verborgenheid. Want niet alleen zijn deze dingen die verband houden met het koninkrijk der hemelen verborgen. Ook zijn er andere zaken verborgen die wel degelijk met het koninkrijk te maken hebben natuurlijk, maar die juist tegengesteld zijn aan dat koninkrijk. Want het eigenaardig is dat niet alleen Gods werk vandaag aan de dag slechts gedaan wordt in het verborgene, maar dat tegelijkertijd zelfs het werk van Satan gedaan wordt in het verborgene. Dat is nou het eigenaardige ervan. Het is niet een eenzijdige zaak, het is een tweezijdige zaak. Beide kanten, beide partijen werken vandaag in het verborgene. Maar zoals het koninkrijk van Christus en zoals Christus als de koning weliswaar voor de wereld verborgen is, maar aan ons wordt geopenbaard, dat wil zeggen via het woord alleen, niet via de ogen, maar via de oren, zou Paulus zeggen, hè? Die oren heeft om te horen die horen. Zoals de verborgenheden van het koninkrijk aan ons, de gelovigen, worden geopenbaard, voor zover wij het woord van God tenminste willen accepteren, zo is het ook zo dat het verborgen werking van Satan en zijn macht aan ons wordt geopenbaard via het woord van God. En daar krijgen we te maken met het eigenaardige verschijnsel dat ons op voorhand verteld wordt wat Satan doet en hoe hij het doet en hoe het op een mislukking uitloopt, terwijl ik mij tot vandaag aan de dag echt nog steeds afvraag, weet Satan dat zelf eigenlijk wel? Daar ben ik niet helemaal van overtuigd namelijk, of hij dat zelf ook weet. Het veronderstelt namelijk dat hij gelooft dat wat God zegt. En dat is een probleem wat mij betreft niet is opgelost. Ik weet het niet. Als we geloof zien als een positieve reactie op het woord van God, kun je moeilijk zeggen dat Satan een gelovig is. Zo werkt het natuurlijk niet, hè? Maar als je aan de andere kant ziet dat de schrift leert in 1 Korinthe 2 dat de verborgenheden slechts te begrijpen zijn door mensen die wedergeboren zijn, want daar komt het tot neer, en die een bepaalde mate van geestelijke rijpheid bereikt hebben, dan moeten we toch zonder meer zeggen dat Satan daar niet toe behoort. En dat hij dus niet weet. Maar goed, hoe dat ook zij, het gaat er niet om wat Satan weet, dat zal ons bovendien een zorg zijn wat hij weet. Het gaat er om wat wij weten. Of wij dat woord van God accepteren, onze verantwoordelijkheid is niet het woord van God prediken aan Satan, zal ik maar zeggen, maar het woord van God zelf accepteren voor onszelf. En daar zijn ook negatieve aspecten aan verbonden. En die negatieve kant van de verborgenheid, die wordt letterlijk genoemd in 2 Thessalonicenzen 2... waaruit ik dus een gedeelte met u wil lezen. 2 Thessalonicenzen 2. Het belangrijkste deel van dit korte briefje. En eigenlijk ook de wezenlijke inhoud van deze hele brief, want daar komt het op neer. Daar staat in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. En wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons geschreven, alsof de dag des Heren aanstaande ware. Want dat is wat in de grondtekst staat, niet dag van Christus, maar dag des Heren. Dat u niemand verleiden op enigerlei wijze, want die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd wordt of als God geëerd wordt, Alzo dat hij in de tempel gods als een god zal zitten, zichzelf een vertonende dat hij een god is. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Alleen, die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Tot zover. Wel, deze brief schrijft Paulus uiteraard aan gelovigen en hij waarschuwt hen, want dat is de inhoud van vers 1 en 2, dat de dag des Heren nog niet begonnen is. Niet in zijn dagen, en we kunnen daar meteen aan toevoegen, ook niet in onze dagen, omdat de argumentatie die Paulus hier gebruikt ook nog op onze dagen van toepassing is. Paulus zegt, die dag des Heren is nog niet begonnen, want die komt niet, die dag des Heren namelijk, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Nu moet ik even vlug zeggen dat die dag des Heren in de Bijbel nooit de aanduiding is van de zondag of wat voor dag van de week dan ook, maar dat de uitdrukking dag des Heren slechts de aanduiding is voor wat wij noemen het Messiaanse Rijk. Het is heel eigenaardig dat de Bijbel vele uitdrukkingen heeft voor het Messiaanse Rijk. Hè? Het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk Gods, het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Hè? Of de troon van David, om dan nog maar wat verdere uitdrukkingen te gebruiken. En dat wij altijd maar spreken over het Messiaanse Rijk. En dan gebruiken we een uitdrukking die in de Bijbel helemaal niet voorkomt. En de uitdrukking dag des Heren, die daar wel degelijk ook op van toepassing is, die hebben wij een totaal andere betekenis gegeven in ons spraakgebruik. Want bijna iedereen denkt dat dat gaat over de zondag. Dat kan wel zijn, maar dat is in de Bijbel in ieder geval niet zo. De dag des Heren is die dag, die dag waarin de Heer zich zal openbaren als de koning. En waarin hij dus ook geopenbaard zal zijn als de koning. Die dag des Heren die begint dus feitelijk, ik zeg het nu maar wat ruw, rond de wederkomst van Christus. Wanneer hij inderdaad zal laten zien dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat aller oog hem inderdaad zal zien komen op de wolken des hemels, et cetera. Met eer en heerlijkheid gekroond. Maar die dag des Heren, die komt niet tenzij dat eerst wat anders geopenbaard wordt. Dat zegt vers 3. Die dag komt namelijk niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. En nu is het merkwaardig dat Paulus in een paar woorden een heleboel dingen zegt. Want in de eerste plaats gaat het erom dat die dag des Heren nog niet geopenbaard is. Dat wil zeggen, Christus is nog niet geopenbaard als de koning. En het koninkrijk van Christus is dus nog steeds een verborgen koninkrijk. En de argumentatie is nu dat dat koninkrijk niet geopenbaard zal worden voordat eerst iemand anders geopenbaard zal worden. Voordat Christus geopenbaard wordt in heerlijkheid, zal er een andere figuur geopenbaard worden. Uiteraard niet in heerlijkheid, maar wel in Jeruzalem. Dat is de inhoud van vers 3. Die dag des Heren waarin Christus zich zal openbaren, komt niet tenzij dat is geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Het moet duidelijk zijn dat de uitdrukking openbaren of openbaring het tegenovergestelde is van verbergen of verborgenheid in de Bijbel. Er zijn puur elkaars tegengestelde. Christus is nu verborgen, straks zal hij zich openbaren. En al wat geopenbaard wordt, was tot dat moment van openbaring verborgen. Daar gaat het om. Het boek Openbaring zelf spreekt over dingen die voor de wereld verborgen zijn. Dat is nou het eigenaardige, want dat is precies de verklaring waarom niemand het begrijpt. Nou ja, bijna niemand zullen we dan maar zeggen. Dat bevestigt dat het een openbaring is namelijk. Hoe gek het ook klinkt. Het bevestigt namelijk dat de inhoud van het boek Openbaring gaat over dat wat tot nu toe verborgen is voor de wereld. En het blijft ook verborgen voor ieder die niet zich wil oriënteren op Christus. Dat wil zeggen, het blijft verborgen voor ieder niet-geestelijk mens. Want dat is zoals het dan staat in 1 Korinthe 2. Wel, waar het nu om gaat is dat voordat die verborgenheid voorbij is, voordat het koninkrijk van Christus en Christus zelf openbaar wordt, wordt er eerst iets anders geopenbaard. Dat is wat hier zo staat. Het is een pracht van een woordspeling eigenlijk hier, hè? Eerst wordt er wat anders geopenbaard, namelijk de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, al zodat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf een vertonende dat hij God is. En wat hier nu heel eenvoudig staat, is dat voordat Christus komt, voordat Christus zichzelf zal openbaren als de koning, er eerst een ander mens komt, namelijk de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zichzelf zal laten aanbidden in de tempel Gods en zal zich daar vertonen alsof hij God is. Dat is wat er staat. Voordat Christus openbaar wordt, wordt er eerst een andere figuur geopenbaard, die hier genoemd wordt met verschillende uitdrukkingen, maar niet met de uitdrukking antichrist, daarom gebruik ik hem ook niet. Ik moet een beetje consequent blijven. Maar hij wordt hier genoemd de mens der zonde. Letterlijk staat er eigenlijk de mens der wetteloosheid. Hij die geen wetten kent of erkent. En hij wordt genoemd de zoon, namelijk de erfgenaam van het verderf. Dat wil niet zeggen dat hij verderf brengt, maar dat wil dus zeggen dat hij zelf het verderf zal ontvangen. Dat hij vernietigd zal worden, dat hij verdaan zal worden door de adem zijns monds. Dat is vers 8. Christus zal hem vernietigen. Maar waar het om gaat is dat de juiste volgorde is dat voordat de dag des Heren komt, eerst deze mens der zonde zal verschijnen en zich als God, als Messias van mijn part, zal laten aanbidden in de tempel Godstaten. En dat pas daarna Christus geopenbaard zal worden en hij zal deze mens der zonde, deze zoon des verderfs, verdoen door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst, zegt vers 8. Dat is de volgorde van de gebeurtenissen. Maar het eigenaardige is nu dat hier tot 3 keer in dit gedeelte gezegd wordt dat deze figuur, deze ongerechtige, deze zoon des verderfs, geopenbaard zal worden. Dat staat in vers 3. Dat geopenbaard zij de mens der zonde. Dat staat in vers 6. En nu wat hem wederhoudt, weet gij opdat hij geopenbaard wordt te zijner tijd. En het staat in vers 8, en als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Wel, als hij pas dan geopenbaard wordt, betekent het simpelweg niet dat hij nu niet bestaat, maar het betekent alleen maar dat hij nu verborgen is. Er staat niet, hij zal dan ontstaan of verschijnen of worden of komen of weet ik veel. Er staat, hij zal dan geopenbaard worden, met andere woorden, hij is er nu ook, maar hij is verborgen. En dat is ook wat hier staat. Lees ik vers 6 en vers 7 bijvoorbeeld achter elkaar. Er staat in vers 6, en nu wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Hij zal dan geopenbaard worden, want nu werkt hij reeds in het verborgene. Nu, maar dat nu, dat is dus ook al in de dagen van Paulus. En ook dus in de dagen van Johannes, want ook Johannes spreekt daarover in zijn brieven, dat er nu reeds vele antichristen zijn. Zie? Dezelfde strekking. Dat wat straks geopenbaard zal worden, dat nu reeds actief is. Maar niet in het openbaar, maar in het verborgene. En dat is nou het verraderlijke ervan. Dat is het misleidende ervan. Kijk, God werkt in het geheim. En Satan ook. Eenvoudig. De Heer zelf heeft zich verborgen en hij zorgt ervoor dat zijn grote tegenstander zich ook niet zal kunnen openbaren in de wereld. En zoals het moeilijk is voor een ongelovige om iets waar te nemen van de werking van God vandaag aan de dag in de wereld, waar dan ook, zo moeilijk is het aan de andere kant ook om de werking van Satan in de wereld aan te tonen. Nu. Ik heb het niet over het aantonen van de resultaten van de zonde en dat soort dingen meer. Dat is makkelijk zat. We hoeven ook niet zo ver, dat kunnen we in ons eigen leven gewoon bekijken. Dat is niet zo moeilijk. Maar ik heb het over de werking van Satan. Maar dat weet ik wel, zijn er mensen die zeggen, ik heb het altijd zo moeilijk met Satan enzovoorts. Dat begrijp ik nooit helemaal, moet u me niet kwalijk nemen, maar dat weet u. De meeste ellende en zonde in ieder geval komt niet voort van Satan, maar komt voort uit ons eigen hart. Moet je Satan niet meteen de schuld van geven. Uit het hart komen voort, zegt de Bijbel. En als we praten over Satan, dan zeg ik, ach wat. Bedoelt u die de kop vermorzeld geworden is, 2000 jaar terug? Heb u daar zo'n last van? Dat kan toch niet? In Christus zijn wij meer dan overwinnaars over Satan. Daar gaat het maar om. Dus dat kan niet. Die werking van Satan is niet zo makkelijk aan te tonen. Satan werkt in het verborgene. En zoals het in de toekomst zo zal zijn, dat het moeilijk zal zijn om de werkelijke Christus en de werking van Satan en dus ook die van de antichrist in de wereld uit elkaar te houden voor iemand die niet is ingewijd, zo is het ook vandaag aan de dag moeilijk om het werk van God en het werk van Satan in de wereld uit elkaar te houden. Want hoe vreemd het ook klinkt, de praktijk wijst uit dat die beweging in de wereld, die heel dikwijls aan God wordt toegeschreven, dat in feite is de werking van Satan in de wereld. Waarom? Ja, niet omdat ik dat zeg, want zo makkelijk is dat ook weer niet. Maar gewoon omdat de Bijbel dat zegt. Het is heel eigenaardig dat we hier in dit hoofdstuk, in 2 Thessalonicenzen, inderdaad de sleutel hebben, een verwijzing hebben naar wie dat eigenlijk is, over wie het hier eigenlijk gaat. Want hij wordt een beetje bedekt omschreven. Ik heb het woord antichrist al gebruikt en straks heb ik daar echt spijt van, want dat had ik beter niet kunnen doen omdat het enige verwarring wekt. Maar waar het nou maar om gaat is dat hier iemand genoemd wordt met Bijbelse uitdrukking. Hij wordt genoemd de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. En hij stelt zich tegen God en hij verheft zich boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Wel, zo'n figuur kennen wij uit de Bijbel. Uit de profetieën. Zo iemand, die kennen wij namelijk uit de profetieën van Daniël en uit de profetieën in het boek Openbaring vanzelfsprekend. En hij is niet wat antichrist genoemd wordt, althans niet in de schrift, maar hij is de grote vorst van de eindtijd, de grote vorst over de volkeren. Hij is de hoorn, zo wordt hij in Daniël verschillende malen omschreven, of hij is het beest zoals hij omschreven wordt in het boek Openbaring. Hij is de machthebber van de wereld in de dagen waarin hij optreedt. In de dagen waarin deze zoon des verderfs geopenbaard wordt, is hij de machthebber in de wereld. Vandaag aan de dag kennen wij er nog twee van die machthebbers. Wij spreken over een Oostblok en een Westblok. We hebben het over een gemakshalve over Amerika en over Rusland. Machthebbers in deze wereld zijn er twee die tegenover elkaar staan, zal ik maar zeggen. Wel, de Bijbel kent in de eindtijd niet twee van die figuren, maar één. En deze ene man die de gang van zaken in feite regelt in de wereld, dat is de figuur die hier genoemd wordt en die in Openbaring genoemd wordt, het beest. Hij wordt geopenbaard in de toekomst, maar zijn werking bestaat vandaag aan de dag ook al. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt ook reeds gevrocht, nu, wordt reeds gevrocht. Wie is dat? Onder welke naam, want hier wordt geen naam genoemd, onder welke naam kennen wij deze figuur en zijn macht? Er is maar één naam die de Bijbel daarvoor geeft, voor de rest wordt er geen naam genoemd. Er is maar één naam die toegepast wordt op deze persoon en die naam is Baal. Dat is heel gemakkelijk, dat is zo, omdat de schrift dat zelf zegt. Om mezelf een beetje in te dekken moet ik u veel meenemen door de Bijbel heen. Want u zult zien dat niet ik dat vertel, maar dat de schrift dat gewoon zelf zegt. En ik neem u daarom even mee naar Openbaring 17, waar gesproken wordt over Babel. Babylon heet het dan op zijn Grieks, hè? Babylon. In Openbaring 17, vers 1 staat: en een uit de zeven engelen die de zeven violen hadden, kwam en sprak met mij en zeide tot mij: kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in de woestijn, in de geest, en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest dat vol was van namen der godslastering en had 7 hoofden en 10 hoornen, en de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en palen en had in hare hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid harer hoererij, en op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid. Het grote Babel, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En vers 7, en de engel zeide tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. Het eigenaardige is nu, wanneer we dit gedeelte lezen, dat er staat, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, want in de rest van het hoofdstuk zien we dan hoe deze hoer geoordeeld wordt. Maar dan wordt er in vers 5 gezegd, op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk, en dan denk je, nou komt de naam, en dan komt er geen naam. Dan staat er namelijk verborgenheid. Want voordat de naam genoemd wordt, wordt gezegd wie het is, over wie het gaat. Want het gaat over de verborgenheid. Over dat wat tot dan toe in het verborgene werkte. Dat wat ook vandaag in het verborgene werkte, wordt dan geopenbaard. En wanneer geopenbaard wordt in openbaring, in dit boek dus, en wanneer geopenbaard wordt wie die vrouw is, wordt eerst gezegd, denk erom, het was een verborgenheid. Het wordt nu geopenbaard. En wanneer die verborgenheid geopenbaard wordt, blijkt die verborgenheid te zijn Babel. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt hier dus met een naam genoemd. En de verborgenheid der ongerechtigheid is simpelweg Babel. En weet u wat zo eigenaardig is? Babel betekent vertaald vanuit de Chaldees in ieder geval, de taal van de Babyloniërs, poort van God. Of ook wel vertaald met tempel Gods. En dat is nou precies de uitdrukking die we konden lezen in 2 Thessalonicenzen 2. Alzo dat hij in de tempel Gods, als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Zie? Tempel Gods. Babel. Je hoeft het alleen maar te vertalen feitelijk en je hebt een sleutelwoord. Je hebt de sleutel naar andere Bijbelgedeelten die over hetzelfde onderwerp verder spreken. Die verborgenheid der ongerechtigheid, verborgenheid der ongerechtigheid die nu reeds werkt in de wereld, is niks anders dan Babel. En wat is Babel? Ja, een vrouw. Je kent vele toepassingen natuurlijk, maar Babel in de schrift vinden we in de eerste plaats als het begin van de volkeren der aarde. Het is heel eigenaardig dat we vanaf Adam tot en met Noach in de Bijbel niks lezen over volkeren. De mensheid was namelijk niet in volkeren verdeeld toen, maar de verdeling van de mensheid in volkeren maakte onderdeel uit van Gods plan. Na de zondvloed, na Noach dus. Maar in plaats van dat de mens die opdracht ten uitvoer bracht en zichzelf verdeelde over de aarde, deed men precies wat anders. En dat wat men deed in die dagen was tegengesteld aan de opdracht van God en het wordt genoemd Babel. En dat is de eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt. Dat is namelijk in de dagen van Nimrod bij de torenbouw van Babel, die bekende geschiedenis. Als je dat leest in Genesis, dan zul je zien dat daar die stad en die toren uitdrukkelijk gebouwd werden als centrum van de mensheid. Als een centrum waarom de mensheid verenigd zou worden. En men bouwde een toren. En voor zover u niet weet wat een toren is, staat het er gemakshalve even bij. Een toren welks opperste in de hemel zij. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar jarenlang eigenlijk mee bezig heb gehouden van wat het eigenlijk betekent en wat er eigenlijk staat in het Hebreeuws. Hè? Een toren met het opperste in de hemel. Of waarvan het opperste in de hemel. Denk, wat zou dat nou betekenen? Hè? Er wordt veel over gediscussieerd, maar het is heel gemakkelijk. Het betekent gewoon dat een toren altijd met zijn top in de hemel is. Het is gewoon de omschrijving van een toren. Elke toren daarvan is de top in de hemel. En anders is het geen toren. Want de hemel, heb ik wel eens meer gezegd ergens, die begint al een centimeter boven de vloer. Hè? Of voor mijn part een meter. Maar direct boven het aardoppervlak begint de hemel. Goed, de eerste, als u tellen wilt. Maar het is de hemel. Maar die toren daar in Babel, die was gericht op de hemel, maar die punt was in de hemel. En daarom geeft hij duidelijk weer het streven van de mens om de hemel te veroveren. Natuurlijk zinnenbeeldig. Of dacht u dat die mensen zo achterlijk waren dat ze met een toren, dat ze dachten met een toren de hemel te kunnen bestormen? Dat wil zeggen, daar waar inderdaad de troon van God staat. Geloof dat maar niet hoor. Zo dom zijn we vandaag niet, zo dom waren ze toen ook niet. Maar het is zinnenbeeldig. Het is symbolisch voor het streven van de mens. Eenheid van de mens. De mensheid verzamelen rond één centraal punt, laten we zeggen rond één hoofdstad. Duidelijk herkenbaar en vanaf grote afstand te zien met als symbool het Empire State Building. Ja, dat staat er vandaag in. Ik meen in Washington of zo, ik ben daar niet zo goed in thuis, hè. Een van de hoogste gebouwen ter wereld. Tot voor kort was het het hoogste gebouw ter wereld. Maar het heeft precies dezelfde betekenis als Babel. De wereldmachten gevestigd in zo'n hoog gebouw. Een toren, het opperste in de hemel. Streven van eenheid, streven naar eenheid van de mensheid wordt altijd uitgedrukt door de eeuwen heen in de bouw van een toren. Omhoog. En het is symbolisch voor het streven van de mensheid. En kijk, weet je wat nou zo eigenaardig is? Vandaag aan de dag zeggen we, dat is toch geweldig, dat streven naar eenheid, uitbannen van alle oorlog. Het is toch de bedoeling dat we als volker niet meer tegen elkaar ter strijde trekken, om welk eilandje dan ook, hè? Om maar eens wat te zeggen, hè? Maar geen oorlogen meer, maar dat we allemaal in vrede kunnen leven, verenigd. En bij voorkeur verenigde naties, en bij voorkeur met een wereldregering. Je kunt geen science fiction boek openslaan wat nog verband houdt met de geschiedenis van de aarde, waarin een wereldregering een rol speelt. Meestal culmineert het dan in de computer, die regeert dan meestal de wereld, maar goed, dat laten we maar even liggen. Maar in ieder geval een wereldregering of een president van de aarde of zo, dat soort dingen, hè. Want ik kijk ook nog wel eens een keer televisie als het zo gelegen komt. Maar dat soort dingen komen dan aan de orde. Zeggen we, dat is toch geweldig, dat is toch een geweldig streven, hè? Dat zouden we moeten bereiken in de wereld. Streven naar eenheid. Maar dat is precies wat in de schrift genoemd wordt Babel. Een streven naar eenheid van de mens, rondom één stad en rondom één toren. Maar het eigenaardige is dat juist daar in Babel God ingreep, want ze waren een paar jaar te vroeg. Nou, wat zeg ik een paar jaar te vroeg? Duizenden jaren te vroeg. Want dat streven van de mensheid wat daar uitmondt in Babel, in de dagen van Nimrod, dat streven, dat bestaat vandaag de dag nog steeds. Zij het dan in het verborgene, omdat het niet als een werk van Satan herkend wordt. Maar het is een streven wat wel degelijk zo ver zal komen, dat uiteindelijk iemand, laten we maar zeggen, een president van de planeet Aarde, zal zitten in de tempel Gods en inderdaad ook in ieder geval in Babel. En zich daar als God zal laten aanbidden en als mens tegelijkertijd de heerschappij uitoefent over alle volkeren der aarde. En zoals Babel daar in het verleden, de eerste keer dat het in de Bijbel genoemd wordt, de hoofdstad van de wereld moest worden, en ook was feitelijk, zo zal datzelfde Babel ooit weer de hoofdstad van de wereld zijn. Dat is wat Openbaring 17 ons leerde. Tenminste, ik meen dat het Openbaring 17 was. Het is een vers waar meestal overheen gelezen wordt, door mijzelf in bijzonder. Het laatste vers van het hoofdstuk staat: en de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Die het koninkrijk had, maar die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Op het tijdstip dat dit Babel vernietigd zal worden, zoals beschreven in Openbaring 17, op dat tijdstip is Babel de hoofdstad van de wereld. En het laatste oordeel wat over de aarde komt, wat over de volkeren komt, laat ik het zo zeggen, is het oordeel over Babel, de vernietiging van Babel, hetgeen vooraf gegaan wordt door de vernietiging van de legers van Babel op een plaats die genaamd wordt Armageddon. En dat is de enige keer in de Bijbel dat die naam Armageddon genoemd wordt. Namelijk in verband met de ondergang van de legers van Babel. De
hoofdstad van de wereld in die dagen. Het Babel van Nimrod krijgt zijn tegenhangers en pendant in de toekomst, straks. En het is een betrekkelijk nabije toekomst vanzelfsprekend. Dat kan niet zo geweldig lang meer duren. Maar goed, daar zullen we het even niet over hebben. Het gaat erom dat we even zien wat de rol is van Babel in de historie, in de heilshistorie, in de Bijbel. Want als ik het vlug zeg, is het zo dat Babel de tegenhanger is van Jeruzalem. Eerst was daar Babel, waarin in feite de werking van Satan tot uitdrukking kwam. Het stichtte namelijk van een koninkrijk over de ganse aarde zonder Christus, zonder God. We moeten ons realiseren dat Adam, een paar jaar daarvoor zal ik maar zeggen, nog geen 2000 jaar daarvoor overigens, op de aarde gezet werd met de opdracht om die aarde te onderwerpen en die te bebouwen enzovoorts, om op die aarde het koninkrijk van de mens op te richten, om de aarde terug te brengen tot God. En in plaats daarvan zien we in de dagen van Nimrod, zien we daar de oprichting van een koninkrijk over de hele aarde, ja inderdaad. Maar zonder God. En niet door de erfgenaam van Adam. Dat wil zeggen, niet door de zoon van Adam. Dat wil zeggen, niet door de zoon des mensen. Maar door iemand anders. Iemand die helemaal geen recht op die troon kon laten gelden, overigens. Maar waar het om gaat, is dat Babel daar al op het toneel verschijnt. En datzelfde Babel verschijnt later ten tonele, nadat dat Babel van Nimrod vernietigd is en verdwenen is, mede door het oordeel van God over die stad. En nadat een begin van dat koninkrijk van Christus gevestigd werd feitelijk via David in Jeruzalem, want David was degene die van Jeruzalem feitelijk de hoofdstad maakte van een koninkrijk van de mens en van de zoon des mensen. David die wel die rechten kon laten gelden en die zijn koninkrijk vestigde in Jeruzalem, omdat het rijk van de andere zoon des mensen, de uiteindelijke zoon des mensen, gevestigd zou worden in Jeruzalem. Maar ook daarna, na David, vinden we weer dat wanneer Jeruzalem veroverd wordt, omdat Jeruzalem zich niet meer wil onderwerpen aan de Heer, dan vinden we dat Jeruzalem veroverd wordt door wie anders dan Babel. Vraag mij niet waar Babel weer vandaan kwam. Dat weet ik niet. Heb ik op school wel moeten leren, maar ook nooit begrepen hoe dat nou ineens kon. Waar het grote Babel van eertijds weer ineens vandaan kwam, hoe dat zich feitelijk hersteld had, dat is iets wat de geschiedkundigen natuurlijk nooit geloven. Die geloven niet in een totale vernietiging en dan weer een opnieuw, als het ware een soort wedergeboorte van zo'n wereldrijk. Dus ze kunnen daar ook geen antwoord op geven, maar op een gegeven moment is daar weer Babel en daar komt daar een koning uit Babel, Nebukadnezar, en hij verovert Jeruzalem. En het koninkrijk over de volkeren der aarde is weer gegeven aan Babel. Aan de heidenen dus. Aan mensen die niet afstammen van Sem of van David, om maar eens wat te noemen. Maar het komt dus bij Gam terecht. Je vindt daar een herstel van Babel. En het eigenaardige is dat wanneer iemand als Daniel, iemand van het koninklijk zaad, iemand die recht op de troon van David kon laten gelden overigens, dat wanneer Daniel aan het hof komt in Babel, eenvoudig omdat de Heer hem daar stuurt, omdat de Heer het koninkrijk ook van Jeruzalem gegeven heeft aan Babel, aan de Nebukadnezar, dat wanneer Daniel daar komt en Daniel de droom van Nebukadnezar moet verklaren, zegt Daniel tegen Nebukadnezar: gij zijt dat gouden hoofd, waarmee hij de geschiedenis van Nimrod tot aan Nebukadnezar volstrekt overslaat en negeert. Want hij zegt tegen Nebukadnezar: gij zijt dat gouden hoofd. Dat gouden begin, in het Hebreeuws is dat precies hetzelfde woord. Gij zijt dat gouden hoofd, alsof er niet een ander begin in Babel geweest was, namelijk met Nimrod. Maar de Bijbel slaat dat gewoon over, want datzelfde Babel van Nebukadnezar, hoewel het dan meer dan 1000 jaar later is, of ik weet niet zo gauw hoeveel, hè, maar datzelfde Babel van Nebukadnezar is hetzelfde Babel als van Nimrod. En het is nog steeds het begin van de volkeren der aarde. Want de volkeren der aarde vonden hun feitelijke oorsprong in Babel en de daarmee gepaardgaande spraakverwarring. De volkeren, de heidenen vinden hun oorsprong in Babel. En wanneer het koninkrijk van Israël en van David dus wordt afgenomen en gegeven wordt aan heidenen, wordt het koninkrijk dus gegeven aan de volgende die er recht op heeft, aan Babel. En het eigenaardige is dus ook, maar ook het vanzelfsprekende natuurlijk, dat wanneer in de toekomst het gaat om de macht over de volkeren, en dat het erom gaat wie er als koning zal heersen over de ganse aarde en over de ganse mensheid, dat dan die strijd gestreden wordt weer tussen Jeruzalem en Babel. Babel en Jeruzalem, daar gaat het om. En het eigenaardige is nu dat in het verleden hebben we dan gezien. Eerst was er het Babel van Nimrod, dan het Jeruzalem van David en dan het Babel van Nebukadnezar. Zodat de vraag overblijft, wie was er nou het eerste? Dat is net zo'n gekke vraag als in verband met het Jeruzalem vandaag aan de dag. Wie was er het eerste? De Arabier of de Joden? Kun je ook nog op promoveren hoor, daar kom je ook niet uit. Hè? Dat is een heel omstreden zaak. Wie was er nou het eerste? Wie heeft recht op het land? En precies zo is het met de volkeren der aarde. Wie? Welke stad heeft recht op, heeft recht op het hoofdstad van de wereld te zijn? Jeruzalem of Babel? Dat is moeilijk te zeggen. Maar dat is een zaak die wel beslist wordt. Het eigenaardige is dat in de toekomst die strijd tussen Jeruzalem en Babel gevoerd zal worden. Maar dat ook in die dagen eerst Babel er zal zijn. Het Jeruzalem en het Babel, wat samen de strijd uit zullen vechten, met name dan in Armageddon. Daarvan moet gezegd worden dat Babel er eerder is dan Jeruzalem. En aan de andere kant ook weer dat Jeruzalem er eerder is dan Babel. Dat is een heel eigenaardige zaak. Want ik weet wel dat dat niet algemeen bekend is. Maar we kennen vandaag aan de dag in Jeruzalem wat weer geworden is, tegen alle verwachtingen in overigens, wat weer geworden is tot de hoofdstad van een Joodse staat in Palestina. Dat was niet de afspraak in 1948, dat was ook helemaal niet de bedoeling, zal ik maar zeggen, maar het gebeurde wel. En Jeruzalem, wat de hoofdstad is van een, laten we wel wezen, een ongelovige Joodse staat in Palestina. Dat Jeruzalem is er vandaag. En wij als christenen verwachten inderdaad, wanneer we iets van onze Bijbel kennen, in de toekomst een eindstrijd tussen Israël, dus ook tussen Jeruzalem en de volkeren, met als hoofdstad Babel in ieder geval. Het eigenaardige verschijnsel doet zich daarbij voor, dat die strijd in de toekomst weliswaar komt, maar dat er eerst een andere strijd aan vooraf gaat. Een strijd namelijk tussen de Heer, laten we zeggen tussen God, en degene met wie God altijd al een strijd gehad heeft. Met wie was dat? Nee, ik doel op een woordspeling nu. Met Israël namelijk. De naam Israël betekent inderdaad en onder andere strijder met God. Jacob kreeg die naam nadat hij streed en omdat hij streed met God. En Israël kan opgevat worden als een strijder met God, dat wil zeggen in de zin van strijder tegen God. En die strijd tussen God en Israël, de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob dus, die strijd die zal eerst beslecht moeten worden. En in die strijd wint niet Jeruzalem uiteraard, maar in die strijd wint God. Met als consequentie dat het Jeruzalem van vandaag aan de dag eerst vernietigd zal worden. Alvorens dit Jeruzalem de strijd zal aangaan met Babel, waarna Babel zal verliezen. Heel eigenaardige zaak, maar we moeten de volgorde goed in de gaten houden. Het punt is dat eerst dit huidige Jeruzalem, het Jeruzalem wat wij vandaag kennen en wat in onze dagen hersteld is geworden, laat ik het maar zo zeggen, dat dit Jeruzalem eerst vernietigd zal worden in de grote verdrukking. Omdat de Heer een strijd heeft met Israël. En zoals eens Jeruzalem onder de voet werd gelopen door Babel, nou eens, verscheidene malen in het verleden, zo zal Jeruzalem ook in de toekomst door de volkeren vernietigd worden. En in ieder geval met goedvinden van Babel. Laten we het zo stellen dan. Een beetje voorzichtig, hè? Maar zo zal het gaan. Dit Jeruzalem zal vernietigd worden. Maar bij die gelegenheid, zegt Zacharia 14, zal Israël de Heer aanroepen. En al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. En wanneer een Joodse staat de Heer aanroept, maar laat ik het anders zeggen, wanneer het Joodse volk de Heer aanroept, zal ook het Joodse volk behouden worden. Waarna de Heer zijn uitverkorenen zal terugverzamelen naar Jeruzalem. Nee, niet de Heer Herzl, de Heer zal zijn uitverkorenen terugverzamelen naar Jeruzalem. Naar een verwoest Jeruzalem. Wat dacht u wat? Dat is in het verleden ook gebeurd. Nadat Nebukadnezar Jeruzalem verwoest had, heeft de Heer Israël terugverzameld naar een verwoest Jeruzalem uiteraard. Om het daar te gaan herbouwen vervolgens. He? Dat gebeurt in de toekomst net zo. De Heer zal Israël terugverzamelen naar Jeruzalem. Omdat Jeruzalem wat verwoest was. Wat verwoest is geworden, te herbouwen. Waarna dat kleine Jeruzalem, wat herbouwd wordt door een gelovig overblijfsel van Israël, en wat herbouwd wordt na de verschijning van de Heer als koning aan Israël en op de Olijfberg, dat Jeruzalem, dat kleine Jeruzalem, zal onder leiding van de Heer de strijd inderdaad aanbinden en beslechten met Babel. Ja, dat lijkt een ongelijke strijd naar de mens gesproken, maar laten we niet vergeten dat dan de Heer zich niet verbergt, maar zich openbaart. Of zich aan het openbare is, zo moet ik het ongeveer zeggen. Hij is dan zijn koninkrijk aan het openbaren op aarde. En met als resultaat dat inderdaad dat Babel vernietigd zal worden. Maar het merkwaardige verschijnsel waar ik vanmiddag op wijzen wil, is dat we niet al te uitgebreid stil moeten staan bij een herstel van de ongelovige Joodse staat Israël in onze dagen. Dat is een wonder voor hen die de eeuwen door gepropageerd hebben dat er voor Israël geen toekomst was, althans niet volgens de Bijbel, en dat de kerk gewoon definitief voor 100% in de plaats van Israël gesteld is. Voor hen had Israël geen toekomst meer en voor hen is een herleving van deze Joodse staat in Palestina een wonder. Maar je moet nu denken dat het herstel van Israël, dat dat pas in de Bijbel teruggevonden werd nadat die staat hersteld was. De leer van dat God een plan heeft met Israël is niet een leer die herontdekt is na 1948 of zo. Ik kan het u zwart op wit laten lezen uit boek uit het begin van de vorige eeuw, waarin precies datzelfde voorspeld is. Dat Israël hersteld zou worden in Palestina, wat toen nog in de macht van de Turken was, een grote Turkse rijk. Hoe het moest gebeuren wist men ook niet, maar het stond in de Bijbel, dus het zou gebeuren. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben met die leer grootgebracht en ik ben uit die achtergrond opgevoed met de Bijbel, zal ik maar zeggen. Voor mij is het bestaan van de staat Israël en Palestina helemaal geen wonder. Dat is vanzelfsprekend. Niet iets bijzonders. Dat is vanzelfsprekend. Wij naderen het eind van de verborgenheid. En dus gaat de geschiedenis straks verder waar ze ooit 2000 jaar teruggebleven is. Ruwweg 2000 jaar dan, hè. En daarom is er nu weer diezelfde ongelovige Joodse staat zoals die er was in de dagen van de Heer Jezus zelf. Want het bestaan van deze Joodse staat is niet de garantie dat nu dat koninkrijk van Christus in Israël wordt opgericht. Als dat zo is, dan had het 2000 jaar geleden moeten gebeuren. In de dagen van de Heer Jezus. Toen was er ook zo'n ongelovige Joodse staat aan wie het evangelie gepredikt werd. En waarin mensen tot geloof kwamen, overigens net zoals vandaag aan de dag. Maar toen werd het koninkrijk niet opgericht en ook vandaag wordt het koninkrijk daardoor niet opgericht. En zoals toen de geschiedenis van Israël eindigde met de verstrooiing van het volk en de verwoesting van Jeruzalem, zo zal ook in onze dagen, en wat er direct op volgt natuurlijk, de geschiedenis van deze staat Israël eindigen met de verstrooiing van heel Israël en de verwoesting van Jeruzalem. Maar dan zal de Heer verschijnen, zich openbaren aan zijn volk, omdat zij dan wel tot geloof zullen komen. Dat is Zacharia 14. Dan zal hij komen op de Olijfberg, te dien dagen, de dag dat Jeruzalem verwoest wordt, staat er. Dan zal hij komen op de Olijfberg en dan zal hij de gelovigen uit Israël verdrijven, verjagen naar de woestijn, opdat ze vanuit de woestijn terugverzameld zullen worden naar Palestina. En daar Jeruzalem zullen herbouwen zoals eens onder Nehemia. Dan wilt u weten hoe het dan gebeurt? Wel, leest u Nehemia. Namelijk, het gebeurt dan net als toen. Uiteraard, de geschiedenis herhaalt zich. Maar dan krijgt men te maken, inderdaad, met een stad, Babel. De vertegenwoordiger van al het streven van naar eenheid van de mensheid en van de volkeren. Dan krijgen we te maken met de Verenigde Naties, zonder hoofdletters bedoel ik het nu dus, hè? Maar de Verenigde Naties die hun hoofdstad gevestigd hebben, volgens Openbaring 17, vers 18, in Babel, en dat Babel zal vernietigd worden. Want niet alleen de staat Israël is hersteld in onze dagen, en dan passeer ik gemakshalve de Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte, Libië, dan noem nog eens wat, al die andere staten die dus ook in onze dagen hersteld zijn, in hetzelfde rijtje, staten die we meestal vergeten, maar die ook allemaal gedurende deze 20e eeuw opgericht zijn daar in het Midden-Oosten. Maar een van de belangrijkste moet nog komen, namelijk het herstel van de stad Babel als hoofdstad van de wereld. En dat is nu precies wat in Daniël 4 en Daniël 5 geleerd wordt. In Daniël 4 en in Daniël 5, beide hoofdstukken achter elkaar, wordt geleerd dat het koninkrijk der volkeren, wat toen nog rustte in Babel en bij Nebukadnezar, het Babylonische Rijk, dat dat koninkrijk van Babel en van Nebukadnezar dus zou worden weggenomen. En dat er dan 7 tijden over voorbij zouden gaan, zegt hoofdstuk 4. En hoofdstuk 5 geeft het een nader. Die zegt, die 7 tijden zijn te zien als een periode van 2520. Dat zegt hoofdstuk 5. Zoveel tijd, een vastgestelde tijd, zou er over Babel voorbij gaan, waarna Babel de koninklijke waardigheid weer zou ontvangen. Dat is de profetie van Daniël 4 en 5. Daniël 4, daar heeft Nebukadnezar die droom over die grote boom. Weet u nog, waarin de vogelen des hemels nestelen. Het is denk ik zo'n beetje diezelfde boom. Nou, denk ik. Dat is wel zeker. Het is wel diezelfde boom als die uit Matteüs 13. Matteüs 13, het koninkrijk der hemelen zal zijn als een mosterdzaadje, wat uitgroeit tot een geweldig grote boom, weet u nog? Matteüs 13, gelijkenis over de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Wel, die verborgenheid, daar gaat het in Daniël 4 ook over. Daarom is het ook een droom, een gelijkenis dus eigenlijk. Waar Nebukadnezar dus ook niks van snapt en het wordt hem ook niet geopenbaard, want hij is geen christen. Eenvoudig gezegd, het wordt aan Daniël geopenbaard. Daniël mag het Nebukadnezar meedelen en vermoedelijk heeft Nebukadnezar er ook niks van begrepen. Maar goed, daar gaat het nou even niet om. Waar het om gaat is dat van die boom daar gezegd wordt, die boom dat is het rijk van Nebukadnezar, het rijk van Babel. Maar die boom die zou afgehouden worden, er komt een koperen en ijzeren band om de stronk, want die stronk van die boom die blijft staan, uitdrukkelijk. Babel zou blijven bestaan en koper en ijzer zouden daar overheen gaan. Koper en ijzer, een beeld van het Griekse en van het Romeinse Rijk. Dat is een paar hoofdstukken verder, of nee, een hoofdstuk terug in Daniël, Daniël 2. Maar goed, laat dat maar even zitten, hè. Maar er zal een periode overbij gaan waarna, na 7 tijden, of volgens hoofdstuk 5, na 2520, die boom weer opnieuw zou opgroeien. Uit die oude afgehouwen stronk, zal ik maar zeggen. En Babel dus weer de hoofdstad van de wereld zou worden. Zo kent de schrift dus 2 afgehouwen stronken. Maar dat hadden we zelf kunnen bedenken natuurlijk. Die van David, die van Isaïe. Van Christus dus. Maar ook die van Babel. En zoals de stronk van Isaïe werd afgehouwen door de... door de hemelvaart van Christus. Want daar komt het eigenlijk op neer. Het koninkrijk werd weggenomen van de aarde en verborgen. En nu is mijn koninkrijk niet van deze wereld, zegt de Heer. Nu is het een hemels koninkrijk. Zoals die stronk van Isaïe, van David, dus werd afgehouden. En nog steeds afgehouden is. En straks weer zal uitgroeien. Als die zoon daaruit voort zal komen en zich zal openbaren in de wereld. Zo is ook een andere stronk afgehouden. Namelijk die van Babel en van Nebukadnezar. En na 7 tijden zal Babel zich herstellen. Het eigenaardige is nu, want dan zit hij natuurlijk toch op de vlassen, dat wanneer je netjes uitrekent, je huiswerk goed doet, en je rekent netjes uit wanneer Babel dan weer de hoofdstad van de wereld zal worden, dan kom je precies uit op de tijd waarin Jeruzalem verwoest wordt en Christus zal wederkomen voor Israël. En dus de dag des Heren, althans voor Israël, begint. In het jaar, ik neem op een jaar nauwkeurig, in het jaar waarin Israël tot bekering komt en dus Jeruzalem verwoest wordt en dus de olijfberg splijt en de Heer aan Israël verschijnt, in datzelfde jaar wordt Babel weer de hoofdstad van de wereld. Dan is Jeruzalem vernietigd en is het koninkrijk gegeven aan Babel. Net als ooit in 606 voor onze jaartelling onder Nebukadnezar. Ja. Maar dan begint het hele verhaal opnieuw, net als toen. Een herstel, een heropbouw van Jeruzalem, wat uitmondt in de omverwerping van Babel en de vestiging van het koninkrijk van Christus in Jeruzalem. En over dat Jeruzalem zegt David in de psalm, psalm 121, die beruchte zal ik maar zeggen, daar staat: bid voor de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Het gaat over een Jeruzalem waarvan staat dat er de tronen des gerichts gesteld zijn. Dat is niet dit Jeruzalem. Je hebt het over de letterlijke betekenis van het vers, hoor. Dat is niet dit Jeruzalem. Hier in dit Jeruzalem staan niet de tronen des gerichts. Vanuit dit Jeruzalem zal de Heer niet oordelen. Integendeel, dit Jeruzalem zal door de Heer gericht worden. Geoordeeld worden. En in een daarna te herstellen, te herbouwen Jeruzalem, vanuit dat Jeruzalem zal de zonen Davids de wereld, de volkeren onderwerpen en de volkeren richten. In een periode waarin er oorlog is, inderdaad. Waarin Jeruzalem van alle kanten zal worden aangevallen. Maar Jeruzalem wat veilig is, eenvoudig, omdat de Heer er regeert. En daar komt het op neer. Omdat de Heer daar in dat Jeruzalem zijn koninkrijk gevestigd heeft. En zijn troon heeft gesteld. En voor dat Jeruzalem wordt gevraagd om gebed. Bid voor de vrede van Jeruzalem. De vrede van de stichting des vredes. Jeruzalem betekent immers stichting van vrede, hè? De vrede in de wereld wordt niet gebouwd in het Babel van Nimrod. En ook niet in het Babel van Nebukadnezar, al wordt hij dan voorgesteld door een gouden hoofd. Er wordt in de Bijbel feitelijk niks negatiefs van Nebukadnezar gezegd. Behalve dat hij op een gegeven moment denkt dat hij het rijk gesticht heeft. Dat is de grote vergissing. Maar niet dat Babel brengt vrede over de wereld. En ook niet het Babel wat men vandaag in onze dagen aan het bouwen is. Ook dat zal de vrede niet brengen. En welk Babel bedoel ik dan? Wel, ik bedoel er twee, maar het is er natuurlijk uiteindelijk één. Ik bedoel in de eerste plaats Babel als de aanduiding van het streven van de mensheid naar eenheid. Het streven van de mens naar verenigde volkeren. Naar het brengen van wereldvrede. Naar het uitbannen van alle oorlog en strijd enzovoorts. Hè. Dat streven, dat heet Babel. Wel, dat streven, dat Babel zal de vrede in onze wereld niet brengen. Ach, we hebben dat al zo vaak meegemaakt. Ik praat nou net als een oude man, hoor ik ineens. Maar we hebben dat al zo vaak meegemaakt, zeggen we dan. Ik heb op school ook een beetje geschiedenis moeten leren. En het enige wat ik ervan onthouden heb, want dat was erg makkelijk, is dat de geschiedenis zich herhaalt. Dat is in de Bijbel ook zo, dus met de ongewijde geschiedenis ook zo. Dat maakt het zo makkelijk te onthouden, want het gaat altijd weer hetzelfde. Er zijn al zoveel mensen geweest die meenden een wereldrijk van vrede op te moeten richten, op te kunnen richten hier op aarde. Ja. Er zijn heel wat geweest. Ik denk natuurlijk aan het Romeinse Rijk, maar ik denk ook aan Karel de Grote en van mijn part Karel de Vijfde. En hoe zal al die Kareltjes nog maar meer. Karel I niet, hè? Nee, dat is een sigaar, dat is wat anders. Maar zo zijn er meer geweest. Napoleon krijgt het nogal eens in zijn schoenen geschoven. En niet te vergeten Hitler. Die hun duizendjarig rijk wel even op aarde zouden stichten. En er is nooit wat van terechtgekomen. En na de Eerste Wereldoorlog zei men dat nooit meer. En men stichtte de Volkenbond. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog, want dat maakt namelijk helemaal niks uit allemaal. Hè? En na de Tweede Wereldoorlog zei men dat nooit meer. En men stichtte de Verenigde Naties. En wat doen die lui? Nou, dat weet u waarschijnlijk wel, hè? Ja, vergaderen en feest vieren. Ja, meer niet. Meer valt er ook niet te doen. te zeggen van dat die en die het niet goed gedaan heeft en dat men zich moet houden aan resoluties, zo. Resoluties die wij dan immers in de Verenigde Naties hebben opgesteld. We moeten zich gaan houden en wanneer men dat niet doet, nou niks. Ja, ik weet niet of het bij u thuis ook zo is, maar er zijn mensen bij wie dat thuis zo is, hè? Dan zeggen de ouders, die zeggen, we willen dat er zo gebeurt. En zeggen de kinderen, nou ja, die kan me nog meer vertellen. Resoluties, zo, lap ik aan mijn laars. Zeggen die kleine hummels. Ja, en wat gebeurt er dan? Nou, niks, gewoon. Dan worden pa en moe alleen maar boos en verder niks. En s'avonds hebben ze ook weer een feestje. Dat is in de Verenigde Naties net zo. Ja, op een laag niveau, op hoog niveau. Ik vind het altijd wel een beetje kleuterschoolachtig gedoe. Maar men weet ook niet waar men mee bezig is. En het kan trouwens ook niet. Wij weten als christenen dat het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd zal worden langs twee wegen, dat is waar. De ene kant langs de weg van prediking. Maar aan de andere kant wel degelijk via het zwaard. Ja. Constantijn de Grote zat er niet helemaal naast en Karel de Grote ook niet. Dat heb ik op school moeten leren, dat ze dat helemaal verkeerd deden. Want die brachten het christendom als godsdienst onder de volkeren. En je had maar twee mogelijkheden. Of je werd gedoopt, het teken van de dood trouwens. Of je werd letterlijk gedood, de kop ging eraf. De ene hand de Bijbel en de andere het zwaard. Hè? Er waren ook beide zwaarden. Hè? Maar dat, men zegt dat was verkeerd. Ja, dat was ook zo. Maar het neemt niet weg dat waar men toen naar streefde, namelijk de vestiging van een koninkrijk op aarde, dat datzelfde streven in de toekomst weer inderdaad bewaarheid zal worden, dat inderdaad het echte koninkrijk van Christus op aarde gevestigd zal worden, maar het gaat zo. Met deze beide zwaarden. Het woord van God, de prediking van het evangelie aan alle volkeren voordat het einde komt, maar ook het zwaard wordt gepredikt en gebracht en is ook actief in de wereld. En wie niet tot geloof komt, zal inderdaad omkomen in de grote verdrukking. Dat is inderdaad de Bijbelse boodschap. We zijn het een beetje vergeten, want wij laten ons inpakken als christenen door Babel, in plaats van door Jeruzalem. Wij denken vaak dat het streven naar wereldvrede, dat een christelijke zaak is. Dat christenen daar van harte achter moeten staan, oh ja. Vrede is nooit het doel geweest van Gods werk. Wat Gods doel geweest is, is altijd de verzoening van deze wereld, in ieder geval met hem. De vestiging van een koninkrijk, waarna er vrede is. Maar voordat dat koninkrijk gevestigd is, is er geen vrede. Want dat koninkrijk zal inderdaad op aarde tot stand komen via het zwaard. Het is ook wat de Heer Jezus letterlijk zegt. Ja, hij zegt inderdaad een keer, doe die zwaarden maar weg, hè? Dat is inderdaad waar. Maar een andere keer zegt hij, heb je een zwaard? Ja, zegt, het zal Petrus wel geweest zijn, hè? Ja, zegt Petrus, ja, die heb ik, een zwaard. Die had hem onder zijn jas. Ze zegt de Heer, dat is goed. Hou hem daar maar, hè? Hou hem maar bij je. Dan worden de discipelen opgewekt om zwaarden te kopen. Dat is echt waar. Staat ook in de Bijbel, dat vergeten we, omdat het in onze kraam niet te pas komt. Omdat we niet in dienst willen of zo, ik weet niet precies waarom. He, maar we vinden dat niet meer nodig. Want we laten ons inpakken door Babel. En het vervelende is dat vandaag aan de dag veruit de grootste meerderheid van het zogenaamde christendom, van dat wat de wereld kent als christendom, in feite niks anders is als Babel. Ja, het is hard om het te zeggen, maar het is zo. Het is overigens de laatste eeuwen heel gebruikelijk geweest om in Babel te zien de Rooms-Katholieke Kerk. En ongetwijfeld is dat juist. Het is maar de helft van de waarheid, natuurlijk een gedeelte van de waarheid, maar het is juist. Een streven naar wereldheerschappij door de kerk, door christenen. Maar het punt is, die wereldheerschappij komt er wel, maar niet in onze dagen van de verborgenheid. Wat wij als christenen moeten leren, is dat God werkt in het verborgene, dat Satan werkt in het verborgene, in de wereld. Maar tegelijkertijd dat wij niet van deze wereld zijn en er dus niets mee te maken hebben. En voor zover je dan Nederlander bent en onderworpen bent aan de Nederlandse wet en eventueel aan de Nederlandse dienstplicht, wel dan zoek je als Nederlander maar uit op welke wijze u daaraan beantwoorden wil. Dat is mijn taak niet, dat heeft ook niks met de prediking van het woord van God te maken. Wat de Bijbel ons leert is dat wij als christenen geen Nederlander zijn. Zie? Als christenen zijn we gestorven en begraven. En hebben we al onze rechten en plichten in deze wereld verloren. En zijn wij maken wij deel uit van een koninkrijk wat inderdaad niet van deze wereld is, maar bovendien een koninkrijk wat verborgen is. En wat wij doen in deze wereld is slechts signaleren. Signaleren dat de Heer werkt, dat is waar. Anders waren wij niet tot geloof gekomen, zonder enige twijfel. Maar tegelijkertijd ook dat Satan werkt. En dat de verborgenheid van het koninkrijk der hemel inderdaad tot uitdrukking komt in die monsterachtige boom uit het ene mosterdzaadje. Maar dat die monsterachtige boom uit dat mosterdzaadje vandaag aan de dag bestaat. En dat de meerderheid van wat zich christen noemt, in feite, staat in Babel. Een positie inneemt van Babel. Eigenaardig is ook, dat in Zachariah 5 is het geloof ik, dat daar gesproken wordt over de vrouw die door ooievaarsvleugels wordt weggebracht naar het land Sinear, naar Babel namelijk. Het gaat daar over Israël, over een ongelovig Israël. Een Israël wat de naam had een verlost volk te zijn. Bevrijd uit Egypte, zal ik maar zeggen. He? En ze bevinden zich inderdaad in Palestina, in het land wat hun gegeven is. Maar hij zegt, nee, die vrouw die hoort hier niet. Die hoort hier niet, die moet terug. Het ooievaarsvleugelen werd ze teruggebracht naar het oude nest. Wat ze steeds opnieuw bevuilt. Naar Babel namelijk. Want daar hoort een ongelovig Israël thuis. Niet in een ongelovig Israël richt God zijn koninkrijk op. Dat gaat andersom. Het koninkrijk begint niet bij een ongelovig volk. Het koninkrijk begint in de Bijbel bij een koning. Hij richt zijn koninkrijk op. En de gelovigen, nou Joden of heiden zijn, dat maakt niet uit. De gelovigen worden door die koning gezet in de positie die zij volgens hem dienen in te nemen. En een gelovig Israël wordt door hem in het land gezet, niet andersom. Gaat niet andersom, eerst ongelovig in het land en dan komt de Heer om ze daar te helpen nadat ze tot geloof komen. Wel nee, ongelovigen komen tot geloof en daarna worden ze door de Heer geplaatst in de positie die ze behoren in te nemen. Zo is het met Israël ook. En van die profetie over die vrouw die weggevoerd wordt naar het land Sinear, dat is inderdaad van toepassing op het huidige Israël. Wat weer en alsnog en opnieuw zal weggevoerd worden in ballingschap. Laten we maar gewoon zeggen in Babylonische ballingschap, want daar komt het op neer. Verstrooid onder de wereld die geregeerd wordt door Babel. Babel, wat in de Bijbel dus altijd is de hoofdstad van de volkeren. De volkeren vinden hun oorsprong in Babel, de volkeren vinden hun einde in Babel. En het Babel waar ooit de volkeren zich verenigden, datzelfde Babel, in datzelfde Babel zullen die verenigde volkeren vernietigd worden. En het eigenaardige is dat het verenigde Israël, en Israël wat verstrooid was over de aarde, net als de heidenen, net als de volkeren, en Israël wat verstrooid was over de aarde, wat streeft ook in onze dagen naar eenheid en zich verzamelt, niet in Babel, maar in Jeruzalem. Dat verenigde, dat herverzamelde Israël zal daar in Jeruzalem aan precies zo'nzelfde eind komen als de volkeren in Babel zullen geoordeeld worden. De stad zal verwoest worden. Maar op precies dezelfde wijze. Zelfde manier waarop God werkt. Alleen de volgorde is van belang, uiteraard. Maar dit verzamelde Israël, dit verenigde Israël, zal in Jeruzalem vernietigd worden. En daarna zal de koning zich openbaren en Jeruzalem bouwen, zoals eens zijn voorvader David. Zoals David Jeruzalem moest veroveren op de vijand, zo zal de Heer Jeruzalem veroveren op de vijand. De Jebusieten waren dat immers, hè? En hij zal daar zijn koninkrijk vestigen vanuit dat... Vanuit Jeruzalem zal zijn koninkrijk gevestigd worden over de aarde. En dan gaat het tussen twee mensen. Jezus van Nazareth. En die mens der zonde, de zoon des verderfs uit 2 Thessalonicenzen 2. De koning van Babel dus. En die twee zullen het uit moeten maken. Die twee zullen het uit moeten vechten. En wat Paulus betoogt hier in 2 Thessalonicenzen 2
is dat die dag des Heren, namelijk de openbaring van het koninkrijk van Christus, niet komt voordat eerst die mens der zonden, de zoon des verderfs, geopenbaard wordt. Voordat Christus als de koning in de wereld verschijnt, of aan Israël verschijnt, net zo u wilt, moet eerst geopenbaard worden deze andere koning, namelijk de koning van Babel. En dat is letterlijk zo. De koning van Babel. Het Babel namelijk, wat men in onze dagen netjes aan het herbouwen is. Waar niet te veel woorden over vuil gemaakt worden, maar daarom gebeurt het wel. Men is er zelfs al jarenlang mee bezig. Ik heb nog een krantenknipsel uit 1973 wat daar al over sprak, het herstel van Babel. Maar die stad Babel, die ooit ontluisterd werd, omdat het koningschap over de volkeren eraan ontnomen werd, datzelfde Babel wordt vandaag in onze dagen herbouwd. Op twee verschillende wijzen. Namelijk het oude Babel wordt herbouwd als museumstad. En tegelijkertijd wordt noordelijker van het oude Babel, kilometer 5 heb ik begrepen, noordelijk van het oude Babel, wordt een nieuwe stad, Babel of Babylon, gebouwd. Het vermakelijke is, u hebt het verhalen waarschijnlijk ook wel gevolgd van dat eigenaardige vliegtuig, wat een passagiervliegtuig wat sneller vliegt dan het geluid, maar wat in heel Europa en hele westerse wereld niet mag vliegen, omdat het te veel herrie maakt, hè? Die Concorde, de grootste SOF van de Franse en Engelse luchtvaartondernemingen, hè? Dat ding wat zoveel miljoenen gekost heeft, die weggegooid zijn omdat ze er hier niet mee kunnen vliegen, zal ik maar. Dat ding, hè? Weet je wat ze daarmee doen? Daar is één keer op Schiphol geweest, geloof ik. Maar die hield het ook niet op, met een speciale vergunning. Maar die vliegtuigen, die vliegen, hoor. Daar vervoeren ze stenen mee en bouwmaterialen om Babel te herbouwen. Het machtigste product van de luchtvaart, zal ik maar zeggen, van de hemelvaart dus, hè? Van de luchtvaart, wordt vandaag aan de dag gebruikt om daar midden in een woestijn, want daar kan het toch geen kwaad, hè? Om daar midden in de woestijn de stad, de hoofdstad van de wereld te bouwen. Dat weten ze daar denk ik nog niet, want ik denk niet dat ze die gedachte daarbij hebben. Maar in ieder geval, wij weten dat. Het wordt de hoofdstad van de wereld. Hetzelfde Babel wat ooit ontluisterd werd in 482 voor onze jaartelling. Datzelfde Babel wordt nu al herbouwd en zal de hoofdstad van de wereld zijn. En dan vergeet ik nog een andere heel merkwaardige gebeurtenis te vermelden. Dat is namelijk deze. Dat datzelfde Babel op een gegeven moment in de historie nog ooit een keer een rol speelde als hoofdstad van de wereld. Een hele korte. Want gedurende het Medo-Persische Rijk, dat wil zeggen dus na het Babylonische Rijk, gedurende het Persische Rijk werd Babel ontluisterd en werd Babel werd Babel ontluisterd, dat wil zeggen, het bleef niet meer de hoofdstad van de wereld, het werd een andere stad gegeven, maar daar gaat het nou niet om. Maar jaren later kwam daar een andere Bijbelse figuur, namelijk Alexander de Grote, ook voorgesteld in de geschiedenis van Daniel, in de profetieën van Daniel aan Nebukadnezar. De Alexander de Grote, de oprichting van het Macedonische, of ook wel genoemd het Griekse Rijk, het Griekse Wereldrijk. Deze Alexander de Grote was bijzonder groot. Hij presteerde het om in zijn jonge jaren binnen de kortst mogelijke tijd een enorm wereldrijk te stichten. Zo groot als er nog nooit meer geweest is ook. Het grootste wereldrijk wat de aarde ooit gekend heeft. Het Rijk van Alexander de Grote. Hij was 33 jaar toen hij stierf, Alexander de Grote. En toen had hij dat wereldrijk al opgericht. En waar stierf deze grote Alex? In Babel. In Babel. Babel wat toen al verworden was tot een ruïne. Niet omdat het verwoest was, maar omdat het afgebroken werd. Omdat men de stenen ergens anders voor gebruikte. En voor gebruikt had. Deze Alexander de Grote richtte dat wereldrijk op. En wat zei hij? Ik heb zo'n geweldig mooi wereldrijk gesticht om daar eenheid in te brengen. Wat zou ik nou eens moeten doen? Nou, hoewel het dan echt ook naar Alexanders eigen overtuiging, naar Alexanders eigen streven, een Grieks wereldrijk was, met een Griekse beschaving die hij ook bewust over de wereld gebracht had, nam hij, of verkoos hij, Babel, die oude ruïne, uit om de hoofdstad van de wereld te worden. Want Alexander besloot om Babel te herbouwen en de hoofdstad van zijn rijk van te maken. En wat gebeurde? Nou, men ruimt een beetje puin Dat is nog steeds weg, dat is heel eigenaardig. De belangrijkste gebouwen van het oude Babylon die zijn verdwenen. Op de oude foto's zie je overal stukjes grasland met een gracht eromheen. Dat is heel mooi. Een stuk gras met een gracht eromheen. Want het puin was geruimd. Maar de stad werd niet hersteld. Want wat gebeurde, was Alexander stierf. Ja, waaraan? Denk aan hetzelfde als Romy Snijder. Dat willen ze niet vertellen waaraan, maar de hartstilstand weten ze niet. Een beetje eigenaardig allemaal. Waaraan sterft Alexander de Groot om 33-jarige leeftijd? Is onbekend. Maar het resultaat was dat zijn rijk verdeeld werd in vieren, precies zoals de profetieën voorzegd hadden, en dat de hoofdstad van zijn directe opvolger niet werd Babel, maar een andere stad die speciaal daartoe gebouwd werd, nota bene Seleucus, een paar kilometer noordelijker, enige tientallen kilometers noordelijker van Babel, met stenen van Babel. Maar Babel zelf bleef een ruïne. Waarom stierf Alexander de Grote? Let op, dan kunt u promoveren. Echt. Waarom stierf Alexander de Grote? Eenvoudig omdat hij iets deed wat God verhinderde. Alexander de Grote die claimde van Babel de hoofdstad van de wereld te maken. Daar gaat fout. Dat moest wel, maar toen nog niet. Hij was te vroeg. Dat is het punt. Daar moesten 7 tijden overheen gaan. Het was voorzegd aan Nebukadnezar via Daniel. Er moesten 7 tijden overheen gaan. Die tijden waren nog niet voorbij, nog lang niet zelfs. Zover was het nog niet. En God greep in de historie. En Alexander de Grote, de oprichter van een wereldrijk, iemand uit de rijen van mensen aan wie God het koninkrijk geeft. Dat wordt uitdrukkelijk immers aan Nebukadnezar gezegd. God geeft het koninkrijk aan wie hij wil. Onder andere aan Alexander de Grote. Maar Alexander maakte de fout om Babel uit te verkiezen als hoofdstad van de wereld. Elke stad was best, maar niet Babel. Dat was te vroeg. En Alexander stierf. Het eigenaardige is dan dat in de toekomst, wanneer gesproken wordt over Babel als hoofdstad van de wereld, en wanneer gesproken wordt over dat wereldrijk van die dagen, van de nabije toekomst, dat de Bijbel zegt, dat is een Grieks wereldrijk. Hetzelfde profetieën van Daniel. Het rijk wat zich werkelijk herstelt, een van die oude rijken die zich werkelijk zal herstellen, volgens Daniel zowel als Openbaring, is niet het Romeinse Rijk, maar is het Griekse Rijk. Het Romeinse Rijk duurt gewoon voort. Het was een rijk van ijzer en in de toekomst is het een rijk van ijzer vermengd met modderig leem. Dat is een ander rijk. Maar in ieder geval, het is een voortzetting van iets wat er al eerder was. Maar een rijk wat in het verleden geweest is. En wat daarna verdwenen is. Een rijk dus wat was en wat niet is. En wat desondanks zijn zal. Is volgens Openbaring zelf, maar meer speciaal volgens de profetieën van Daniel, het Griekse Rijk. Het herstelde Griekse wereldrijk met dus als hoofdstad, niet Athene uiteraard, maar Babel. Want de geschiedenis van het Griekse Rijk gaat ook in de toekomst verder. Want het is de geschiedenis feitelijk van Babel. Dan zie je wat een belangrijke rol Babel in de historie speelt. Als plaats natuurlijk, maar dat is eigenlijk het minst belangrijke. Maar meer speciaal als ideologie. Als voorstelling van het menselijk streven naar de oprichting van een rijk over de hele aarde waarin vrede heerst, maar waarin voor God geen plaats is. Want daar gaat het nou maar om. Vandaar dat Babel genoemd wordt die vrouw. Want ik weet dat het dubbelzinnig klinkt en zo dubbelzinnig is het natuurlijk ook. In de vrouw, in Babel, in de wereld, zo moeten we het feitelijk zeggen, behoort in de eerste plaats ruimte te zijn voor de man. Daar gaat het om. En wanneer gesproken wordt over een hersteld Israël straks, waar de Heer zelf in zal wonen, in het midden van zijn volk, te midden van zijn volk, dan zegt Jeremia 31 daarover, dat de Heer wat nieuws zal scheppen op aarde, namelijk de vrouw zal de man omvangen. Die vrouw is daar natuurlijk in de eerste plaats Israël. De vrouw zal de man omvangen. In haar midden opnemen. Maar dat beeld van die vrouw in Israël, dat is vanzelfsprekend ook van toepassing op alle volkeren der aarde. Dat is het nou juist. Israël is altijd het voorbeeld. Op de volkeren der aarde, de mensheid, zijn die vrouw. De schepping is die vrouw. En die schepping heeft alleen maar zin en zal ook alleen maar vrede kennen wanneer zij haar man zal ontvangen. En daarom is het Babel, zoals het in de Bijbel genoemd wordt, niet zomaar een vrouw, maar een overspelige hoer. Alle mannen waren goed, behalve de eigen man. Daar ging het om. Dat was met Israël zo overigens, hoor. En dat was met Babel zo. Maar in de toekomst zal het anders zijn. Tot vandaag is het nog zo dat in deze wereld geen plaats is. Er is geen plaats voor hem in de herberg, zeggen wij dan met Kerstmis. Ja, er is geen plaats voor hem in de wereld. Men heeft hem buiten geworpen. De vrouw die de man heeft buiten geworpen. Maar ooit in de toekomst, dan zal die vrouw inderdaad een man ontvangen. En laten we ons goed realiseren dat hoe vrouwelijk die aarde en de volkeren zich ook opstellen, voor de man is geen plaats. En daar gaat het om. En hoezeer wij ook streven naar eenheid en naar vrede in deze wereld, het kan nooit leiden tot de opperlichtrichting van het koninkrijk van Christus. Want al dat streven, hoe christelijk het ook genoemd wordt, en hoeveel C's ook in de naam voorkomen, het is Babel. Het is niet de echte tempel Gods, dat is de gemeente, dat zijn wij vandaag aan de dag. Maar het is die alternatieve tempel van God, die alternatieve poort Gods, namelijk Bab-El, Babel. En vandaar de verwarring. Want dat is de Hebreeuwse betekenis van diezelfde naam. Verwarring. Maar waar wij toe opgeroepen worden, is om ons niet te laten leiden door die verwarring. Om Babel en Jeruzalem uit elkaar te houden. Om de taal van de wereld en de talen Kanaans van elkaar te onderscheiden, laat ik het zo dan eens zeggen. Om het woord van de wereld in al die verschillende talen te onderscheiden van het woord van God. Wat echt niet, waar je echt niet alle kanten mee op kunt, zal ik maar zeggen. Een woord van God wat er geen enkele twijfel over laat bestaan van wat Gods plan is met deze wereld en waar het allemaal toe zal leiden. En wat er ook geen enkele twijfel over laat bestaan dat het koninkrijk van God, hoewel nu verborgen, straks in de toekomst, in de nabije toekomst mag ik wel zeggen, op aarde zal openbaar worden. Maar voor die tijd zal eerst Babel geopenbaard worden. Dat is waar wij op wachten. En als er iets, als er enige beweging zit in de wereld, in de politiek, kan mij het schelen waarin, en het lijkt christelijk, dan moet u dubbel gewaarschuwd zijn. Juist vandaag aan de dag. Omdat juist dat, ik zou bijna zeggen, de garantie biedt dat het dat niet is. Dat het niet gaat om een Christus, maar dat het gaat om een antichrist. Dat het niet gaat om Jeruzalem, maar dat het gaat om Babel. En zelfs wanneer u vandaag, ik wil het wel grof zeggen, zelfs wanneer u vandaag de naam Jeruzalem in de krant ziet staan, weet dan dat het Babel is. Want daar is verwarring over. Want die vrouw is Babel. Een streven naar eenheid, een streven naar herstel, een streven naar terugkeren naar het uitgangspunt. Dat wel, maar het uitgangspunt is niet God, maar het uitgangspunt is Babel. Dat gouden hoofd, het begin van het koninkrijk van Nimrod, zo staat het. Hè? Het begin zijns koninkrijks was Babel, staat er over Nimrod. Dat Babel is het begin van de koninkrijken der aarde en het zal ook het eind van de koninkrijken der aarde zijn. En wanneer we spreken over het werk van God vandaag de dag, wel, dat werk doet God vandaag nu alleen maar in ons. Want wij zijn de echte tempel Gods. Een geestelijke tempel. Een onzienlijke tempel dus, een verborgen tempel, een zeer grote verborgenheid, zegt Paulus, maar desalniettemin reëel voor hen die niet aanzien wat voor ogen is, maar die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Daar gaat het om. Laten wij ons oriënteren op de Bijbel en gewaarschuwd zijn voor al die stromingen in de wereld waarbinnen voor God geen plaats is. En als er voor God geen plaats is, als er voor Christus geen plaats is, wel, dan is er voor ons ook geen plaats. En dan doen wij gewoon wat diezelfde Hebreeënbrief zegt, die ik al eerder geciteerd heb. Dan gaan wij uit, buiten de lege plaats. Of dat nou Jeruzalem of Babel is, maakt me nog niks uit. We gaan er gewoon helemaal uit. En wij lijden smaadheid met Christus. Maar weet dan ook dat wij ooit in de toekomst met Christus geopenbaard zullen worden. In heerlijkheid. Op de dag des Heren. Amen.